schriftlezing vindt u in de profetieën van Hosea, hoofdstuk 14.
Samaria zal woest worden, want zij is wederspannen geweest tegen haar God. Zij zullen door het zwaard vallen, hun kinderkens zullen verpletterd, en hun zwangere vrouwen zullen opengesneden worden. Bekeer u, o Israël, tot den Heere uw God toe, want gij zijt gevallen om uw ongerechtigheid. Neemt deze woorden met u en bekeert u tot den Heere. Zegt tot hem, neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede, zo zullen wij betalen, de varren onze lippen. Asser zal ons niet behouden, wij zullen niet rijden op paarden en tot het werk onze handen niet meer zeggen, gij zijt onze God. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. Ik zal hen lieden afkering genezen. Ik zal hen vrijwillig lief hebben, want mijn toorn is van hem gekeerd. Ik zal Israël zijn als de dauw. Hij zal bloeien als de lelie. En hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. Zijn scheuten zullen zich uitspreiden. En zijn heerlijkheid zal zijn als des olijfbooms. En hij zal een reuk hebben als de Libanon. Zij zullen wederkeren, zittende onder zijn schaduw. Zij zullen ten leven voortbrengen als koren en bloeien als de wijnstok. Zijn gedachtenis zal zijn als de wijn van Libanon. Efraïm, wat heb ik meer met de afgoden te doen? Ik heb hem verhoord en zal op hem zien. Ik zal hem zijn als een groenende dennenboom. Uw vrucht is uit mij gevonden. Wie is wijs, die verstaat deze dingen. Wie is verstandig, die bekennen ze. Want des Heeren wegen zijn recht, en de rechtvaardigen zullen daarin wandelen, maar de overtreders zullen daarin vallen.
Vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Hosea 14 en daarvan vers 6. Hosea 14 vers 6. Ik zal Israël zijn als de dauw. Hij zal bloeien als de lelie. En hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. Is eigenlijk onzichtbaar. En hoe wisten de mensen in Jeruzalem nou dat de Heilige Geest werd uitgestort? Ze konden hem immers niet zien. Nou zegt iemand, ze konden het zien aan de tekenen. Het geluid, dat leek op een stormwind. De tongen als van vuur. Het spreken in vreemde talen. Precies, door de tekenen wist men dat de Heilige Geest gekomen was. Nu zijn er in de Bijbel nog meer van die tekenen die iets vertellen over de Heilige Geest en over zijn werk. Water bijvoorbeeld. De uitdrukking stromen van levend water wordt door de Heer Jezus ook gebruikt als beeld van het werk van de Heilige Geest. Ook in het Oude Testament verwijst het water soms naar de Heilige Geest en zijn werk. En een van die voorbeelden uit het Oude Testament vinden we in onze tekst van vanmorgen, Hosea 14 vers 6. We gaan er samen over nadenken. Vanmorgen onder het thema de dauw als teken van het werk van de geest. We hebben drie gedachten. De dauw geeft in de eerste plaats leven. De dauw geeft in de tweede plaats schoonheid. En de dauw geeft in de derde plaats kracht. Dus de dauw als teken van het werk van de Heilige Geest. De dauw geeft leven. De dauw geeft schoonheid. En de dauw geeft kracht. De nacht is gevallen over Israël. Het heeft lang geduurd, maar het oordeel van God is onontkoombaar. Wat was de Heere goed voor dat volk? We lezen in Hosea 11, als Israël een kind was, toen heb ik hem lief gehad. En ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Ik leerde Efraïm gaan. Hij nam ze op zijn armen. Wat hield de Heere veel van dat volk? Wat gaf hij dat volk een schat aan zegeningen? En er was ook grote voorspoed in het tienstammenrijk toen Hosea zijn prediking begon. Alleen, zoals wel vaker gebeurt, ook vandaag de dag, leidt groter voorspoed niet tot groter trouw aan de Heere. Integendeel, de zonde, de ongerechtigheid nam toe. Wat was dan die zonde van Israël? Ach, dat kunnen we in één woord samenvatten. Ontrouw. Geestelijke hoererij. De Heere had dat volk immers getrouwd. Israël was van hem. Het was zijn verbondsvolk. Alleen in plaats van hem lief te hebben, hem te dienen, op hem te vertrouwen, ging men het verwachten van vreemde goden, de Baals. En bovendien, wanneer er oorlog dreigde, nam men niet de toevlucht tot de Heere, maar tot de buurvolken, Assyrië, Egypte. En bij dat alles kwam nog het maatschappelijke onrecht, onderdrukking van armen, van weduwen, van wezen. Er was zedelijk verval. Kortom, men was diep, diep gezonken, ver, ver weg van de Heere. En de Heere, liet hij dat volk maar begaan? Nee, liefde laat immers niet zomaar los. En de Heere had zich verbonden met koorden van liefde aan dat volk. De Heere laat zijn volk niet los. Hij gaat het achterna. Hij stuurt zijn knechten, de profeten Amos, Hosea. Door hen smeekt de Heere het volk om zich te bekeren, om hem te dienen. Voordat het te laat is en het oordeel komt. Hosea wordt wel eens de profeet van de liefde van de Heere genoemd. In zijn huwelijk met een overspelige vrouw, Gomer, moet hij de liefde afbeelden die de Heere voor zijn volk heeft. Maar precies zoals die overspelige vrouw doet, zo doet dat tienstammenrijk. En juist daarom torent de Heere zo erg. Want als het volk de liefde van God veracht, dan kan die liefde ook gaan toornen. En als er geen bekering komt, ja, dan komt uiteindelijk na lang geduld, na vele jaren van genadetijd, het oordeel. Luister maar naar vers 1 van hoofdstuk 14. Daar lezen we over kinderen die worden verpletterd, over zwangere vrouwen die worden opengesneden. Het zal niet lang meer duren of deze dingen zullen gebeuren. In het noorden verzamelt Tiglath-Pileser, de koning van Assyrië, zijn legers. Hij zal de roede zijn in Gods hand. Is dat dan het laatste wat Hosea te melden heeft? Gelukkig niet. Want in het vervolg van hoofdstuk 14 blinkt Gods genade nog eenmaal hoog op. Nog eenmaal roept Hosea dat volk tot bekering. Hoe dat moet? Ach, de Heere legt zelf de woorden in de mond. Bid dit maar tot mij. Jullie hoeven het alleen maar na te stamelen. In vers 3 en 4 leest u dat. Neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede. Als Israël zich zo bekeert en zo de toevlucht neemt tot de Heere, dan zal Hij komen met zijn zegen. In de weg van bekering, in de weg van het gebed. Nee, niet vanwege die bekering. Niet vanwege dat gebed. Vanwege dat ik zal hen vrijwilliglijk liefhebben. Uit vers 5. De zegeningen van de Heere komen voort uit zijn vrijwillige, eenzijdige zondaarsliefde. De eerste zegening die voorkomt uit die liefde is: ik zal Israël zijn als de dauw. Dauw was erg belangrijk voor Israël, zeker in het zomerseizoen. 'S Winters valt er geregeld regen, de vroege en de late regens. En ook is het dan niet zo warm. Maar 's zomers valt er nauwelijks regen in Israël. En wanneer de zon vervolgens de hele dag brandt op het land, op het gewas, je kunt wel raden wat er gebeurt met de planten, de bloemen, de oogst. Alles verdort, alles sterft. En wat er gezaaid wordt, komt niet op. Maar toch is Israël een land vloeiende van melk en honing. Als u vandaag de dag in Israël komt, dan vindt u overal prachtige bloemen. Ook midden in droge zomers. Hoe dat kan? Door de dauw. Want in de nachten als de aarde afkoelt, dan blaast de westenwind de zeer warme, vochtige lucht van boven de Middellandse Zee Palestina binnen. En zodra die warme lucht in aanraking komt met die afkoelende aarde, laat ze de dauwdruppels vallen. In de nacht, heel ongemerkt, maar zeer overvloedig. En hoewel heel het land er aan het eind van zo'n warme zomerdag dor en mat van droogte brandt, zorgt de grote hoeveelheid dauw van de hemel ervoor dat alles de volgende dag weer in bloei staat. Dauw is dus belangrijk. Als vader Isaac zijn zoon Jacob zegent, dan is de allereerste zegen de belofte van de dauw van de hemel. En dat was nodig. Ook Esau kreeg als eerste die belofte mee. De dauw. Want zonder dauw was het land onvruchtbaar. Zonder dauw was er geen leven mogelijk. Dauw betekent leven. Vandaar dat de dauw in Jesaja 26 zelfs gebruikt wordt als beeld van de opstanding uit de dood. Kinderen, jullie weten wel wat dauw is, nietwaar? Als je op vakantie gaat en je gaat 's morgens vroeg de deur uit om te gaan vissen of te gaan voetballen en je loopt door het gras, dan worden je schoenen nat door de dauwdruppels. Nou, zo is het ook in Israël. Alleen wordt alles daar nog veel natter. Stel dat je met je vader en moeder naar Israël mag op vakantie en jullie gaan 's avonds, als de zon weg is, een wandeling maken. Dan kan het gebeuren dat je thuiskomt met kletsnatte haren. Door de dauw, die heel geleidelijk, ongemerkt, alles kletsnat maakt. In het Hooglied van Salomo lezen we van de bruidegom, die helemaal nat was geworden van de dauwdruppels. En jullie kennen vast wel de geschiedenis van Gideon. Met zijn wollen vlies. Dat vlies werd kletsnat van de dauw. Hij kon er een hele schaal met water uitwringen. Er viel dus heel veel dauw in Israël. Nu zegt de Heere tegen dat 10-stammenrijk, vlak voor de wegvoering naar Assyrië, niet: ik zal jullie veel dauw geven. Maar ik zal voor jullie zijn als de dauw. Dat betekent zoals de dauw overvloedig leven geeft. Zo zal ik jullie verdord en ten dode opgeschreven volk weer tot leven wekken. Ik zal jullie oprichten. En deze belofte is wel op een heel bijzondere manier in vervulling gegaan op de Pinksterdag, toen God zijn geest in overvloed uitstortte in Jeruzalem. En deze belofte van de dauw gaat telkens weer opnieuw in vervulling, als de Heilige Geest werkt in de harten van zondaren. Wat heeft ons dit allemaal te zeggen vanmorgen? Allereerst zien we dat de Heilige Geest gewoonlijk niet op een spectaculaire wijze werkt. Nee, meestal is dat heel stilletjes, heel geruisloos, ongemerkt haast. Zoals een klein mosterdzaadje dat in de grond gestopt wordt en ontkiemt. Het is dan ook lang niet altijd aan te wijzen in het geestelijke leven, toen en toen, daar en daar. Heeft de Heere mij levend gemaakt. En eigenlijk is dat ook helemaal niet van belang. Wat wel belangrijk is dat u weet dat de Heere u dat nieuwe leven gegeven heeft. Die nieuwe verlangens om voor de Heere en zijn dienst te leven. En niet meer voor de wereld. De Heere werkt dus niet door kracht. Niet door geweld. Maar heel geruisloos. Dat moeten we niet vergeten, want soms merk je om je heen, in de kerk, maar ook in je eigen hart, dat er gewacht wordt op iets anders. Op meer. Op opzienbarende dingen. Op diepe gevoelens in uw hart. Op een bepaalde geestelijke ervaring. En u zegt bij uzelf, als ik dit niet zus beleefd heb, en als ik dat niet zo ken, ja, dan weet ik het niet, of ik wel bekeerd ben. Gemeente, door zo te redeneren, kunt u het werk van de Heilige Geest, kunt u de Heilige Geest zelf in de weg staan. Want Hij werkt als de dauw, stil en geruisloos, door zijn woord. Waarmee Hij u ontdekt aan uw dorheid. Maar waarmee Hij u ook leert pleiten. In uw binnenkamer. In het geloof. In de tweede plaats zegt het beeld van de dauw ons iets over wat de Heilige Geest doet. Zoals de dauw ervoor zorgt dat het zaad ontkiemt, gaat groeien, zo maakt de Heilige Geest dode, dorre zondaren levend. Hij doet doden horen, de stem van de Zoon van God. Zijn zij vanmorgen in de kerk? Of misschien wel thuis? Mensen die het moeten belijden. In mij is geen leven. Ik sta en nog buiten. Gemeente, de Heilige Geest is uitgestort. En Hij kan en Hij wil dode zondaren levend maken. Vanmorgen. Want zoals de dauw op de velden neerdaalt, zo komt de Heilige Geest onder de prediking van het woord naar u toe. Om in uw hart dat levendmakende werk te verrichten. Hij wil u leren bidden. Heere, neem weg alle ongerechtigheid. Mijn asser zal mij niet behouden. En ik zelf ook niet. En mijn eigen werk niet. Mijn tranen niet. En mijn offers ook niet. Gij alleen, Heere. En als u dat in oprechtheid bij de Heere mag brengen. Dan volbrengt de Heere dat levendmakende werk van de geest, van de dauw, ook in uw hart en leven. In de derde plaats, de Heilige Geest maakt niet alleen dode zondaren levend, maar Hij verfrist ook de verkilde harten van Gods kinderen. Misschien moet u zich op dat punt wel aanklagen, dat u uw eerste liefde verlaten hebt. Dat u lauw bent geworden. Nee, dan zegt de Heere vanmorgen niet tegen u: ik zal u uit mijn mond spuwen. Hij zegt: ik wil voor u op deze tweede Pinksterdag zijn als de touw. Ik wil uw ingezonken geestelijke leven weer herstellen. Hoe dat gaat? Wel, eigenlijk op dezelfde manier als waarop dat voor het eerst gebeurd is. In de weg van het gebed. In de weg van het aanroepen van de naam des Heren. In de weg van het gebruik van Gods genademiddelen. Zijn woord, de prediking. Daar blijven we ons hele leven op aangewezen, gemeente. Want zoals de dauw elke nacht komt, zo hebben we dat werk van de Heilige Geest elke dag nodig. We kunnen niet toe met de genade die we eens een jaar of 5 jaar of 20 jaar geleden ondervonden hebben. We kunnen zelfs niet toe met de genade die we gisteren van de Heer ondervonden hebben. U mag er met dankbaarheid op terugzien, als dat zo is. Maar vandaag hebt u weer opnieuw zijn genade, de bedouwing van de Heilige Geest nodig. Het kan zijn dat u zegt bij uzelf: ach, nou, daar voel ik nou zo weinig van. En mijn geestelijke leven is zo onder de maat. En dat de Heere toch, ondanks dat u er zo weinig van ervaart, toch zijn werk doet in uw hart. Dagelijks. Want u krijgt gewoonlijk geen dauw van de Heere voor een week. Of waar u nog langer mee toe kan. U krijgt telkens maar... ja, er is overvloed bij de Heere. Maar u krijgt elke dag maar een handje vol. Waarom? Omdat de Heere wil dat u elke dag weer tot hem komt met die lege hand. Dat u het zegt: Heere, dan is hij weer leeg. Ik heb het weer nodig. Als een bedelaar tot de troon van de genade. En de vruchten, die worden vaak niet door uzelf, maar wel door anderen opgemerkt. U merkt er soms weinig van, maar toch is er leven. Toch is er vrucht. Dankzij. Ja, dankzij de Heere Jezus Christus. Want Hij is het geheim van dat levendmakende werk en verfrissende werk van de Heilige Geest. Hij die ten onder gegaan is in het vuur van Gods toorn. Daarom kan Hij door zijn Geest voor u zijn als de dauw. En omdat de Vader voor hem een eeuwige gloed was, daarom kan hij voor u een verkwikking zijn. Waar dat staat, vers 5. Want mijn toorn is van hem gekeerd. En waar zou die toorn naartoe gekeerd zijn? Deze toorn, onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken, is op Jezus terechtgekomen. Vanaf het begin van zijn menswording. Maar in het bijzonder aan het einde van zijn leven. Toen hij leed in Gethsemane. Toen hij daar hing. Als een vervloekte tussen hemel en aarde. Verlaten van zijn Vader. Daar ging hij onder in de zee van Gods toorn. Opdat zondaren zouden leven, zouden groeien, zouden bloeien. En dat brengt ons tegelijk bij onze tweede gedachte, want de bedouwing van de Geest werkt ook schoonheid, bloei. Want als de Heere belooft te zijn als de dauw voor Israël, dan zal hij ook bloeien als de lelie. Gemeente, het is niet helemaal duidelijk wat voor bloem er bedoeld wordt. Sommige vertalers menen dat er een lelie bedoeld wordt. Anderen hebben het over een narcis of een roos. In elk geval wordt er een hele mooie bloem mee bedoeld. Denk maar eens aan de woorden van de Heere Jezus als hij spreekt over bezorgdheid. Salomo, zegt hij, is in al zijn heerlijkheid niet bekleed geweest, zoals de leliën van het veld. Deze bloem is dus mooier dan Salomo met al zijn pracht en praal. Opvallend bij deze bloem is zijn witte kleur. De bloem is daardoor een beeld van de reinheid. Maar in de Bijbel is de lelie ook vaak het symbool van de liefde. Zoals bij ons de roos dat is. Vandaar dat de lelie ook heel vaak genoemd wordt in het Hooglied. De bruidegom vergelijkt zijn bruid met een lelie, te midden van de doornen. Verder had de bloem een heerlijke zoete geur. Wat een geweldige belofte voor dat volk Israël. Dat volk dat door de zonde als een doornbos geworden was, zal door Gods genade gaan bloeien als een lelie. Israël was onheilig geworden, maar ze zullen worden als die reine witte bloem, wit als de sneeuw. Israël had de liefde tot de Heere opgezegd, maar ze zullen worden als de lelie, het symbool van de liefde. En de Heere, Hij zal zich weer gaan verlustigen in zijn volk. Gemeente, het beeld is duidelijk. Zoals de lelie, of zoals de dauw leven geeft, zo is het ook aan die dauw te danken dat er schoonheid komt. De uiterlijke schoonheid van een bloeiende lelie. Maar zo geeft ook de Heilige Geest innerlijke schoonheid. En dat belooft de Heere en dat geeft Hij ook. Want als de Heilige Geest in uw hart is gaan werken, dan komt er een drang naar heiligheid. Dan gaat u de zonde haten. Dan kunt u het niet meer gemakkelijk uithouden in de zonde. Dan vlucht je daarbij vandaan. Ik zeg niet dat er dan geen aanlokkelijke zonden meer kunnen zijn. Maar wel dat u begeert en dat jij begeert om van die zonde verlost te worden. Want ondanks dat ogenschijnlijke zoete, wordt de zonde voor u bitter. Als dat niet het geval is, jonge mensen, als de zonde niet je vijand is geworden, dan bloei je nog niet als de lelie. Dan ben je nog een vreemde van het werk van de geest. Dan ben je nog onbekeerd. Maar als de geest in je is gaan werken, dan ga je ook zoeken naar reinheid, naar heiligheid. Dan leer je bidden: O Heere Jezus, maak mij uw beeld gelijk. Maar dat is niet het enige wat we kunnen leren van het beeld van de lelie. Want een kind van de Heere gaat niet alleen zoeken naar reinheid en zoeken naar heiligheid. Hij is ook al rein en heilig. Hij is al een sieraad in deze wereld. Als een bloeiende, smetteloze, witte lelie. Jonge mensen, er wordt vandaag de dag veel tijd en geld besteed om jezelf mooi te maken. Je wilt er verzorgd uitzien, aantrekkelijk en knap. En dat is op zichzelf zeker niet verkeerd. We hebben ook de opdracht van de Heere gekregen om ons lichaam te verzorgen, ons uiterlijk. En het is ook goed als je jezelf op een eenvoudige manier mooi maakt voor je man of vrouw, je vriend of vriendin. Maar bedenk wel, het is tijdelijke en vergankelijke schoonheid. Het gaat voorbij. De schoonheid waar het in onze tekst over gaat, gaat boven al die aardse schoonheid uit. Het is hemelse pracht, eeuwige, blijvende schoonheid, gewerkt door de Heilige Geest, die naar de wereld is gekomen om een bruid te werven voor de Heere Jezus. En om die bruid te versieren, te reinigen en te heiligen. En dan is het zo, jonge mensen, dat dat oude rimpelige vrouwtje of dat eenvoudige meisje uiteindelijk veel mooier zijn als ze de Heere vrezen dan die knappe meid en die mooie jongen. Vorige week las ik in de krant: 70% van de meisjes is ontevreden met zichzelf. 30% bestempelt zichzelf als lelijk. Nou, daar valt veel over te zeggen. Vanmorgen alleen dit. Als je mag weten van het werk van Gods Heilige Geest in je leven, dan mag je bloeien als een lelie. En ik zeg het met eerbied. Dan mag je Gods bloem zijn. Jonge mensen, vergeet de innerlijke schoonheid niet. Het aardse lichaam van je, dat gaat eens tot ontbinding over. En zalig als je dan mag weten: ik ben met lichaam en ziel het eigendom geworden van de Heer Jezus. Zoek daarom toch die innerlijke schoonheid in je jonge jaren. En als je op zoek bent naar een meisje, naar een jongen, zoek een bloem die vooral mooi is van binnen. Eén waarmee je de Heere kunt dienen, waarmee je de Heere kan vrezen. Ja, zegt iemand, schoonheid, reinheid. Hoe kan dat? Gods kinderen zijn in zichzelf toch altijd zwart van de zonde. Inderdaad. Maar door Gods genade, aangenaam bij God en rein als een lelie. De bruid in het Hooglied zegt van zichzelf dat ze zwartachtig is. Maar de bruidegom ziet haar als volmaakt, als mooi. En dat zegt de bruidegom in het Hooglied niet één keer en niet twee keer, maar zo vaak. Ziet, gij zijt schoon, mijn vriendin. Zie, gij zijt schoon. Hoe dat kan? Het is de schoonheid van iemand anders. Want de leliën van het veld worden immers bekleed. En van het volk van de Heere geldt: die schoonheid, die vrucht, is uit mij gevonden. Uit mij. U leest ervan in vers 9 van ons hoofdstuk. Gemeente, het is de schoonheid van de Heer Jezus. Hij die volmaakt schoon en rein was. Hij kwam naar deze vuile aarde om te lijden, om te sterven. Hij legde zijn goddelijke heerlijkheid af. Hij heeft zichzelf vernietigd, vernederd. Hij nam de gestalte van een dienstknecht aan. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte aan hem dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht. De onwaardigste onder de mensen. Een worm. Een worm. En geen man. Een smaad voor de mensen. En daarom. Daarom kan zijn kerk bloeien als een lelie. Want de Geest, die neemt het uit hem, uit Christus. En hij bekleedt de gelovigen ermee. Is het uw worsteling? Ach, mijn vuilheid. Mijn onreinheid. Hoe kom ik er vanaf? Gemeente, zie het Lam van God. Dat de onreinheid en de vuilheid en de zonde van de wereld wegdraagt. De Heilige Geest wil het u vanmorgen leren om in het geloof uw hand op dat offerlam te leggen. Hij wil uw vuilheid, hij wil uw onreinheid wegdragen. Tot op het kruis en daarna het graf in. En al vergeet en vergeef je je eigen zonde zelf nooit. Hij wel. En daarom, daarom mag u in Gods oog rein zijn als een lelie. Want het bloed van Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. In de derde plaats geeft de dauw ook kracht. Want gemeente, een lelie is een prachtige bloem. Maar u weet wat de psalmdichter zingt. Ze pronkt wel sierlijk, maar ze is krachteloos en teer. Wanneer de wind komt, dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren. En daarom blijft onze tekst niet staan bij de bloeiende lelie. Maar gaat ze verder naar de vastheid van de Libanon. Want Israël zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. Dat uitslaan van wortels doet in de eerste instantie denken aan de machtige ceders, de bomen van de Libanon. En dat is op zich natuurlijk een passend beeld. De gelovigen worden in de Bijbel immers wel vaker vergeleken met een boom, geplant aan waterbeken. Maar toch is er alles voor te zeggen om te denken aan het Libanongebergte zelf. En het beeld van de boom, dat komt nog in de versen die volgen. De Libanon is dus allereerst een symbool van kracht. Is de lelie krachteloos en teer? Het Libanongebergte in het noorden van Israël is onwankelbaar en vast. Als God voor Israël is als de dauw, dan komt er innerlijke schoonheid, de lelie, maar ook geestelijke kracht, standvastigheid. Israël zal onwankelbaar worden. Nou, is het niet wat gewaagd om zo over Israëls toekomst te spreken? De legers van Assyrië staan bijna aan de grens van het land, klaar om alles te vernietigen. Hoe kan Hosea zo spreken? Israëls vastheid wortelt niet in het eigen fundament, niet in de eigen kracht. De vastheid is geworteld in het onwankelbare fundament van Gods vrijwillige liefde. Vers 5. En die vrijwillige liefde is verkiezende liefde. Israëls fundament ligt in de eeuwige verkiezing van God vast. Als het van dat volk afhing, dan zou het niet anders zijn dan krachteloos, dan zwak. Maar alles hangt af van de Heere en van zijn werk. Het Libanongebergte was in de tijd van het Oude Testament heel bekend om zijn indrukwekkende schoonheid. Jesaja 35 en Jesaja 60 spreken over de heerlijkheid van Libanon. Vers 7 van ons teksthoofdstuk spreekt over de heerlijke geur van Libanon. Het was een gebergte met talloze bronnen en beken van eeuwenoude bossen. Salomo en zijn bruid spreken heel vaak in het Hooglied over de Libanon. De bruidegom wordt zelfs zelf vergeleken met de Libanon in het Hooglied. Wat heeft ons dit te zeggen? Israël zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. Dat verwijst naar de vastheid, maar ook tegelijk weer opnieuw naar de schoonheid. Net zoals bij de lelie. Gemeente, die belofte van de Heer is in zekere zin ook in vervulling gegaan. Israël is er nog. En er zijn nog Joden tot geloof gekomen. Tot bloei, tot vastheid. Maar er is ook nog genoeg reden om voor dat volk te blijven bidden. Opdat God nog heerlijker zou werken onder Israël. Vergeet daarom dat oude bondsvolk van de Heer niet in uw gebeden. Ook de kerk, ze bestaat nog. Want God houdt zijn kerk in leven, in stand. hoe vaak bespot en vervolgd. En zolang de zon en de maan er zijn, zal de Heere er door zijn Heilige Geest voor blijven zorgen dat die kerk er ook zal blijven, vast, onwankelbaar. Dat geeft moed voor de toekomst. Dat geeft moed voor uw kinderen. Want zolang de zon en de maan er zal zijn, zal zijn naam worden voortgeplant van kind tot kind. De dauw van de geest zal blijven komen. En als u met zorg naar de toekomst kijkt, hoe zal het gaan? Met mijn kinderen. Met die jongen van me, met dat meisje. Laat dan ook deze tekst voor u een pleitgrond mogen zijn. Hij zal zijn bedouwende, levendmakende werk blijven doen. Gemeente, als u door de dauw van de Heilige Geest bent levend gemaakt, dan betekent dit ook voor u persoonlijk dat u vaststaat als de Libanon. Uw zaligheid ligt dan immers diep verankerd in Gods verkiezende liefde. Hoezeer de Satan u zift als de tarwe, u bent en blijft van Christus. Niemand kan u uit zijn hand rukken. Niets kan u van zijn liefde scheiden. Ja, je kan nog wel diep wegzinken. Door eigen zonde. Door eigen schuld. Maar toch laat de Heer je nooit meer los. Wat een genade. Maar deze laatste belofte heeft ook iets te zeggen over de geestelijke strijd in het leven van de gelovigen. Want ze moeten staande blijven in de wereld. Wat hebben ze niet de strijd te voeren tegen de zonde, de duivel en het eigen verdorven ik. En in eigen kracht is die strijd onmogelijk. In eigen kracht kunnen we geen enkele zonde eronder krijgen. Ja, we kunnen de wereld gaan mijden. En dat is ook goed. Tot op zekere hoogte. Maar dat eigen zondige hart, dat draag je altijd bij je. En daarom is het zo heerlijk dat onze tekst ons wijst op Israëls God die krachten geeft. Hij maakt zijn volk krachtig en sterk als de Libanon. Wij mogen en we moeten de zonde doden. Door de kracht van de Heilige Geest. Want Hij is de geest van de heiligmaking. Gemeente, voordat u straks de kerk uitgaat, de week ingaat, voordat u elke nieuwe dag begint, zult u de Heilige Geest smeken of Hij u krachtig wil maken, of Hij u kracht en lust wil geven om te strijden tegen de zonde, om staande te blijven in deze wereld, vast als de Libanon. Zo mag Gods kerk voortgaan in deze wereld. Krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Totdat ze in mogen gaan in de vreugde huns Heeren. Als een reine bruid, versierd voor haar bruidegom. Door de Heilige Geest, die ze hoe langer hoe meer de zonde doet afsterven. Ze hoe langer hoe meer verenigt met Christus. Ze hoe langer hoe meer naar zijn evenbeeld vernieuwt. Volgens de woorden van de catechismus. Bent u bruid van Christus? Of moet u zeggen dat deze dingen u niet zeggen? Of misschien dat u ze al zo vaak gehoord hebt, maar uw hart is nog hetzelfde gebleven, onveranderd. Geen geestelijk leven, geen schoonheid, geen kracht, alles dor en dood. Als dat zo blijft, dan gaat u straks geen bruidegom tegemoet. U zult zonder bruiloftskleed buiten geworpen worden, in de buitenste duisternis. Geen bruiloft, maar eeuwig beginnen buiten te staan. Beeft u niet als u daaraan denkt? Eeuwig buiten. Er is een middel. Ook voor uw dorheid. Ook voor uw doodsheid. Christus. Hij maakt door zijn woord en geest doden levend. Hij maakt van doornen lelies. En de belofte in onze tekst is gedaan aan een volk dat nog zo onbekeerd was als wat. Daarom, hij kan. Hij wil u nieuw maken. U bekleden met zijn gerechtigheid. U rein maken. En u geeft zijn belofte. Hij geeft zijn belofte aan u deze morgen. En die belofte is geen voorspelling die altijd uitkomt. Maar wel dat welmenende aanbod van zijn genade. Dat vraagt om die lege hand. Dat vraagt om een arme zondaar die het bij zichzelf merkt. Ik mis iets. Ik mis leven. Ik mis schoonheid. Ik mis kracht. Maar wat ik mis, dat heeft hij. En dat geeft hij om niet. Zoek het bij hem, gemeente. Want de Vader geeft zijn Heilige Geest aan allen die hem daarom bidden. En rust niet voordat u het weet. Ik ben de zijne. Ik ben van hem. En u die door de dauw van de Heilige Geest bent levend gemaakt. Nog even. Dan klinkt het geroep door de straten. De bruidegom komt. Gaat uit. Hem tegemoet. Dan mag u binnenkomen. Als een reine bruid. Schoon als de lelie. Heerlijk en krachtig als de Libanon. Dan zal die vorst van al uw schoon getuigen. Want de koningstelg die hij zijn bruid wil noemen, is meest om haar inwendig schoon te roemen. Dankzij de dauw van de Heilige Geest. Amen.